Droom, gij dichter die gij zijt en schrijf uw poëzie.
Dit is Pakhuis Nostalgia. Een podcast vol opgeslagen herinneringen, rondslingerende weemoed en dozen vol melancholie. Met verhalen, gedichten, weetjes en klanken. Welkom.
Roerloos staan rozen als kelken vol purperen wijn.
Hij nadert weer. Droom. Schimmen waard gebleven, sinds gij u aan mijn blik.
Het was een herfst als nu, de herfsten keren, maar niet de harten.
Jongens, leef van poëzie, maar haast u, want het kan verkeren.
Zoals je ziet, het is er nog steeds. Dezelfde rommel hier in mijn pakhuis. Stapels knipsels. Daar in boeken. Hier dozen met vergeelde foto's. En wanden vol breekbare oude 78 toerenplaten. Maar kom even. Vandaag wil ik je meenemen naar dit hoekje. Zie je ze liggen daar? Die plank daar rechtsonder. Die stapel onbeantwoorde liefde. Het is me nogal een stapel, hè? Vind je niet? En een deel daarvan is ook nog eens persoonlijk. Maar één ding is zeker, we hebben ze allemaal gehad. Pakketjes onbeantwoorde liefde. Geprojecteerde verliefdheden, stille liefdes, afwijzingen, of dat een ander je voor was. Alles onder de verzamelnaam onbeantwoorde liefde. Hoe erg het op het moment ook is, of was, het gaat altijd over. Of tenminste, bijna altijd gaat het weer over. Het slijt. De tijd is mild voor een mens met een gebroken hart. Er zijn ook andere afdoende medicijnen tegen liefdesverdriet. Lieve vrienden die ernaast staan. Of een wandeling door de natuur. In mijn geval, koude douche. Het zijn allemaal dingen die voor mij werkten. Maar ook de kunsten troosten. Gedichten van troost. Schilderijen waarin je kunt wegdromen. En vooral de muziek. Muziek van alle tijden, want het is een universeel thema dat net zo lang bestaat als wij mensen. De tijd waarin het vooral zielepijn der liefde was dat de klok sloeg, dat was de romantiek. De periode vanaf het eind van de 18e eeuw en een groot deel van de 19e. De tijd waarin Goethe de ultieme liefdesverdrietroman schreef over Werther. De jongen die letterlijk opgevreten werd door de hartepijn vanwege zijn onbeantwoorde liefde. Nou, wat dacht je van, je hoort hem al, Ludwig van Beethoven, die verzwolgen werd door liefdesverdriet voor zijn grote onbereikbare liefde Josephine, gravin van Brunswick. Al die mannen die veranderden in kleine, hopeloze hoopjes door die onbeantwoorde liefde. Ik kan erover meepraten. Ik was een jaar of 7, eerste klas van de lagere school. Voor diegenen die jonger zijn dan ik. Dat werd later groep 3 toen de kleuterscholen het basisonderwijs werd toegevoegd. Ik liep elke dag van huis naar school en van school naar huis. Soms alleen, soms met andere kinderen uit dezelfde buurt. En toen, op een dag... had ik haar wel eens eerder gezien. Dat meisje, stralende lach... De bliksem sloeg in. Wat gebeurde me nou? En wat moest ik daar nou mee? In plaats van juist haar te benaderen of met haar te kletsen... nam ik vanwege dat rare, maar ook fijne nieuwe gevoel afstand van haar. Een reactie waar ik nog vaak last van zou krijgen... en die je juist niet zou willen als je iemand leuk vindt, toch? Dus beste sociologen, psychologen... hoe kan dat nou? Dat werkt zo toch niet? Ik vraag het aan psycholoog Vanessa Lamsveld. Misschien ken je haar als voormalig Verenigd Koninkrijk-correspondent van RTL Nieuws en verslaggever van Eén Vandaag. Tegenwoordig werkt ze als psycholoog en relatietherapeut in haar eigen praktijk in Amsterdam. Eerst maar eens die vraag wat die verliefdheid nou eigenlijk precies is.
We hebben natuurlijk bij verliefdheid een heel romantisch beeld, maar het is ook echt een heel biologisch beeld wat erbij zit. En je moet het eigenlijk zien als een soort biologisch vuurwerk wat er in je lijf gebeurt als je verliefd wordt. Je hartslag gaat natuurlijk omhoog, oxytocine is heel belangrijk, verhoging van dopamine. Die oxytocine bijvoorbeeld zorgt ervoor, dat noemt ook wel het knuffelhormoon. Bij dat knuffelen komt weer een gevoel van veiligheid, van bescherming vrij. En verliefdheid is vooral een proces om de mens te zorgen dat hij overgaat op partnerbinding. Want uiteindelijk zijn we natuurlijk gedreven door voortplanting. En moeten we bij elkaar komen en zoeken we een partner bij wie we die hechting kunnen vinden. Dus het is eigenlijk het voorspel van een lange relatie.
Als ik het dus goed begrijp, zijn we als we verliefd worden een soort chemische fabriek die ons aanzet om contact te leggen met een potentiële partner met wie we ons echt willen verbinden. Ik vraag Vanessa hoe het dan komt dat je toch vaak verliefd kunt worden op iemand die geen bestendig partnermateriaal blijkt te zijn. Zo ken ik legio voorbeelden van slimme vrouwen die altijd verliefd werden op van die foute mannen.
Je zou dus kunnen zeggen, hè, want kijk, als je puur kijkt naar het verliefdheidsproces, wat daar gebeurt. Dus hè, nou, wat ik zei, die oxytocine, die endorfine. Endorfine is ook heel belangrijk. Dat zorgt ervoor dat verslavingsgevoel een beetje, dat je die ander steeds weer wil zien. Als jij het hebt over bijvoorbeeld een vrouw die altijd op foute mannen valt, ja, die blijft dus heel erg hangen in dat stuk van op zoek gaan naar die instant bevrediging, naar die opwinding, naar die passie. En dat is natuurlijk een groot verschil met iemand die op en misschien daarin ook een wat rationelere keuze maakt. Want laten we niet vergeten, kijk, verliefdheid is niet rationeel, maar een relatie aangaan is vaak wel ook een rationele keuze. Dus iemand die niet op een foute man valt, die gaat over van die fase van, weet je, die opwinding en onder invloed zijn van al die hormonen, naar hechting, verbinding en die veiligheid zoeken.
Ja.
En dat is een heel groot verschil.
Snap ik, ja. Ik maak even een sprongetje naar de oppervlakkige kanten van. En dat is dus dat de bliksem inslaat. En dat je iemand verschrikkelijk leuk vindt, maar dat je op dat moment dus ook een soort verlamming hebt. Dus in plaats van dat je op dat moment juist, zou je zeggen, van dan moet ik om mijn charmants te overkomen en juist toenadering zoeken, ga ik in mijn schulp zitten. En dan zou je denken, hier wordt een natuur of een biologische fout gemaakt, want dat werkt contraproductief.
Ja, zeker. En wat daar gebeurt is eigenlijk dat, hè, dat, en dat is ook biologisch, je krijgt een verlaging ook van serotonine. En serotonine zorgt ervoor, als je minder serotonine hebt, dan krijg je meer angstige gedachtes. Dan sta je meer op scherp, ben je meer alert. Dus, en heb je veel meer oog voor details. Dus wat er op zo'n moment gebeurt, is dat je heel bewust bent. Oh, ben ik nu wel het goede bericht aan het typen? Oh god, stink ik uit mijn mond? Ben ik niet, misschien klinkt mijn stem niet raar, slaat die niet over? Dus dat is ook echt vanuit het biologische perspectief kun je dat zien. Dat is weer, hè, als organisme zijn we natuurlijk ook bezig om te overleven. En bij die verliefdheid gaat die serotonine omlaag. En dat maakt dat je misschien in de kroegje toch niet alleen maar die hele stoere Casanova voelt. Maar dat je opeens dat de angst ook toeslaat.
Maar het gekke is dus, dat maak je wel heel erg zelfbewust. Dus je staat heel scherp over jezelf. Maar je bent meestal wel blind voor de ander.
Ja, maar je staat zelf heel erg aan. Het is met te weinig serotonine heb je heel veel stress. Dus al je zintuigen staan open. Bijna alsof je door een leeuw wordt achterna gezeten. Je kan dan ook echt die fight-of-flight reactie krijgen. Dat je het gevoel hebt van ik wil help, get me out of here. Dus, nee, dat klopt. En dat is inderdaad, kun je zeggen, dat is niet functioneel, maar moeder natuur is natuurlijk niet alleen maar bezig op dat moment om jou samen te krijgen. Die wil ook dat jij waakt voor gevaar.
Ah, dus zo zit dat. Nou, in mijn geval had ik best graag gewild dat moeder natuur af en toe een ommetje had gemaakt. Als ik weer eens dicht sloeg, of erger nog, uit zenuwen totaal de verkeerde dingen zei. Wat ik nog van Vanessa wil weten, is hoe je soms op iemand verliefd wordt om later totaal niet meer te begrijpen wat het nou was waar je zo op was gevallen.
Nou, dat komt natuurlijk door het wezenlijke verschil tussen verliefdheid en liefde. En verliefdheid gaat over het zelf en over het ik. En over mijn passie, mijn lust, mijn seksuele opwinding. Terwijl liefde gaat over de ander, over wij.
Verbinding.
Verbinding, hechting. Dus dat is het. Het zijn echt twee hele wezenlijk andere dingen. En het is wel zo, hè, dat die verliefdheid is wel heel cruciaal voor een goede relatie. Omdat het in die fase een hele belangrijke basis voor die hechting wordt gelegd. Hoe je als partners aan elkaar bindt. Dus het is wel degelijk een belangrijke fase.
Ja, die vioolmuziek die kan wel uit. En ik maar in de weer met romantiek, kaarslicht, hartepijn, liefdesverlangen.
Nee, maar ja, dat is natuurlijk ook ons beeld, culturele beeld van de liefde. Dat het nobel is, dat het romantisch is en dat het onzelfzuchtig is. Maar als je het echt kijkt in het licht van, zeker in die verliefdheidsfase van dopamine, endorfine. Je kan ook drugs nemen, je kan ook aan de drank. Het is de menselijke zucht naar beloning, naar een geluksgevoel, naar je lekker voelen.
Ja, ja.
En dat is inderdaad, dat gaat echt over het ik.
Met dank aan Vanessa kan ik dus concluderen dat verliefdheid vooral een soort drugs is om je te stimuleren contact te leggen met een mogelijk lange relatiekandidaat. Waarbij die spanning en sensatie dus duidelijk een functie heeft en erbij hoort. En daar had ik juist altijd zo'n last van. Maar wat bij mij misschien ook niet meehielp, was dat ik nog een paar jaar in mijn vroege jeugd op een katholieke jongensschool heb gezeten. Als we in het speelkwartier buiten kwamen, dan zagen we de meisjes van de Belendon, de katholieke meisjesschool, aan de andere kant van een hek. En daarmee werden ze een soort buitenaardse wezen als voor ons. Ik vermoed dat dat niet echt het onderlinge begrip tussen jongens en meisjes bevorderde. Eens per week stak de kapelaan van de grote bakstenen kerk op het Amsterdamse Linnaeushof het plein over naar onze jongensschool om ons aan de liefde voor onze lieve Heer te helpen. In mijn geval is dat maar zeer tijdelijk gelukt. Het enige wat ik van zijn godsdienstles kan herinneren was dat hij ons vertelde hoezeer we boften.
Jongens, God is voor iedereen goed. Ook voor niet-gelovigen. Die mogen ook naar de hemel. Maar wel lopend. En tevens mogen protestanten daar naar binnen. Zij geloven ook in God. Maar niet op de goede manier. En daarom gaan ze met de auto naar de hemel. Maar jullie jongens. Jullie mogen als bevoorrechte goede katholieken met het vliegtuig.
Nou, dat leek me toen helemaal niet verkeerd. Maar goed, terug naar die buitenaardse meisjes. In de tweede klas zat de eerste heilige communie eraan te komen. Het is lente 1967 en ik ben 8 jaar. We gaan onder leiding van die kapelaan oefenen in de meisjesschool. Ieder jongetje krijgt een meisje toegewezen. Hand in hand moest je op de uitverkoren dag in een rij de kerk binnenlopen. Ik zou niet meer weten hoe ze heette. Maar ik moest haar hand vasthouden. Spannend. Alle meisjes hadden witte communiejurkjes aan. Witte handschoentjes. Waarmee ze in hun vrije hand een boeketje vasthielden. En in de andere de hand van het toegewezen jongetje. Bovenop dat alles een witte krans in hun haar. Ik had een nieuw blazertje gekregen. Wit overhemd eronder. Voorgestrikte stropdas met een elastiekje om mijn nek. En een nieuwe korte broek. De foto's zijn er nog. Kijk maar op de socials van Pakhuis Nostalgia.
Terecht, almachtige God, moeten wij boeten voor onze daden. Maar wij bidden u, laat ons herademen door de troost van uw genade.
Je ziet hoe ik met een totaal verweesde blik de wereld inkijk. In wat voor situatie ben ik in hemelsnaam terechtgekomen? Een kerk stampvol mensen op hun paasbest. En ik, met een wezen van een andere planeet aan mijn hand, op weg naar het altaar om ingewijd te worden in een ritueel voor een selecte groep mensen die later met het vliegtuig naar de hemel mag. Nou ben ik benieuwd, dat mocht ik daar ooit komen, wat ik daar aantref.
That is what I'd like to know. There can't be any wrong in just singing a song, and yodelay, yodelay, hoo, yodelay, yodelay, hoo. Will there be any yodeling in heaven, lady, hoo, in the heavens above? Will they sing the songs they love
while they? We zijn weer even terug in het nu. Ik zie een aankondiging dat de beroemde klassieke speelfilm Der Blauwe Engel uitgezonden gaat worden op het redelijk onbekende nostalgische tv-kanaal Ons. Ik weet niet zeker of ik hem überhaupt ooit eerder heb gezien of me dat verbeeld door alles wat ik er in mijn leven over heb gehoord. De film werd gemaakt in Duitsland in 1930, dat was de tijd van de Weimarrepubliek. Een hele creatieve periode voordat in 1933 de nazi's aan de macht zouden komen. En het was ook de eerste lange speelfilm met geluid die in Duitsland werd gemaakt. De film maakte geschiedenis doordat het de doorbraak was van de nog jonge Marlene Dietrich, die als actrice wereldberoemd zou worden. Ik weet wel dat ik rond mijn 20ste het boek las waarop de film is gebaseerd. Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen van Heinrich Mann. Ik kijk naar de film en word betoverd. Wat een prachtig verhaal over verliefdheid die uiteindelijk niet wordt beantwoord. Kom, ik neem je mee. Het is 1924. We zijn in een klein havenstadje, ergens in Duitsland. Op het plaatselijke gymnasium, een jaar in die tijd werd ook daar nog louter aan jongens les gegeven, staat professor Immanuel Raad voor een van de klassen. Een met zijn huishoudster samenwonende vrijgezelle pennenlikker, sikje, brilletje. Zijn leerlingen hebben de pest aan hem en halen achter zijn rug grappen met hem uit. Ze noemen hem stevast professor Unrat. Tijdens een les vindt de professor bij een van de leerlingen een pikante foto en kort daarna komen er meer licht erotische foto's boven tafel. Hij sommeert het meest gepeste jongetje van de klas bij hem thuis om hem uit te horen over zijn beide handen klasgenoten.
Die anderen,
heraus met de waarheid.
Die anderen zitten jede nacht in Blauwe Engel met vrouwenzingen.
Hoe?
In Blauwe Engel.
De jongens gaan dus iedere avond naar het plaatselijke cabaret Annex Nachtclub Der Blauwe Engel, waar de mooie Lola Lola optreedt. Om zijn leerlingen te betrappen gaat hij die avond zelf naar de Blauwe Engel. Ondertussen horen we Lola Lola zingen hoe onstuimig zij wel niet is. Op het moment dat de professor binnenkomt, zingt Lola heel toepasselijk: Kinder, heute Abend, da suche ich mir was aus. Einen Mann, einen richtigen Mann. Alsof dat op de professor zou slaan.
Einen Mann, einen richtigen Mann.
De schooljongens staan ademloos naar haar te kijken, totdat ze de professor in het vizier krijgen. De professor die ziet vervolgens zijn leerlingen en zet de achtervolging in. Totdat hij onbedoeld backstage in de kleedkamer, annex slaapkamer, van Lola terechtkomt.
Nanu? Wat maken jullie in mijn slaapkamer?
Alsjeblieft, mijn fräulein. Ik ben Dr. Emanuel Rath, professor am hierigen gymnasium.
Lola kleedt zich om en de professor raakt steeds meer in de war en in de ban van Lola Lola. De volgende avond gaat hij dus opnieuw naar de blauwe engel. En Lola?
Ik heb gewusst dat ik wiederkom. Bij mij komen ze alle wieder.
Vervolgens begint Lola aan haar optreden met Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Het werd door de film een wereldwijde hit en zou voor altijd het lijflied van Marlene Dietrich blijven. De professor valt als een blok voor haar en brengt vervolgens de nacht bij Lola door. De volgende ochtend, dronken van liefde en hartstocht, wordt hij door Lola Lola gewekt met een ontbijtje. Als de torenklok slaat, wordt hij bruut uit zijn droom gehaald en gaat hij als de wiede weer gaan naar school.
Ik moet in de schule. Ik moet jetzt snel in de schule.
Het is een complete chaos in zijn lokaal. De schooldirecteur is woedend en adviseert de professor niet meer zich in te laten met dit soort mensen. Maar de professor zegt dat hij niet wenst dat de directeur zo over zijn toekomstige bruid praat.
Ik moet toch zeer bidden, herr directeur. Ze spreken van mijn toekomstige vrouw.
Waarmee hij feitelijk zijn ontslag tekent. Het revuegezelschap is de koffers aan het pakken om naar een volgend engagement te gaan als de professor binnenkomt om Lola om haar hand te vragen.
Maak toch niet zo'n traurig gezicht. Kom dan nächstes Jahr wieder.
Mijn liebesfräulein Lola. Ich habe Ihnen noch etwas mitgebracht. Und darf ich gleichzeitig um Ihre Hand anhalten?
Mich willst du heiraten?
Sie moeten hart om lachen, ervan uitgaan dat het een geintje is. Tot ze snapt dat het hem ernst is. Ze zegt, misschien wel uit opportunisme, ja. De professor is met zijn hoofd in de wolken, maar hun geluk is echter van korte duur, aangezien de professor op een vernederende manier afhankelijk wordt van Lola.
Neem die in acht voor blonden, vrouw. Ze hebben zo etwas gewisses. Ze zien er niet gleich aan, vrouw. Maar irgend etwas is het.
In de jaren die volgen zingt hij steeds lager. Eerst door pikante ansichtkaarten bij de optrainers te moeten verkopen. En vervolgens om letterlijk de clown uit te hangen in Lola's revuegezelschap. Hij verwaarloost zichzelf en ziet het leven uiteindelijk niet meer zitten.
Kan niet meer.
We maken een sprong in de tijd en zijn 5 jaar verder. Het is 1929. De professor speelt inmiddels standaard de clown als assistent van de directeur Annex Goochelaar. De directeur vertelt Lola en de prof dat de groep terugkeert naar De Blauwe Engel. De prof moet er natuurlijk niet aan denken dat hij de clown moet spelen in de plaats waar hij ooit een gerespecteerde maatschappelijke positie innam.
Niemals. Je kunt van mij verlangen wat je wilt, maar dat doe ik
niet.
Nee, dat doe ik niet.
Als ze er eenmaal zijn, wordt de professor toch gedwongen tot het optreden, waarvoor de hele stad is uitgelopen om te zien hoe de voormalige professor de clown speelt. Voordat hij op moet, hoort hij hoe Lola aan het vrijen is met de gladjanus artiest Mazeppa. Het publiek is een wraakzuchtig beest.
Ik zie schon, meine Damen und Herren, ich brauche Ihnen gar nichts weiter zu erzählen. Es handelt sich um unseren beliebten Professor Emanuel Rath.
Op het podium wordt de prof vernederd door de goochelaar, die eieren op Raths hoofd kapot slaat en hem dwingt te kraaien als een haan. En dat terwijl zijn Lola in de coulissen de sterke man Mazeppa omhelst en kust. En dat onder het oog van de professor. Bij de professor knapt er dan wat. Al kraaiend wordt hij waanzinnig van boosheid en verdriet. Hij rent van het podium en probeert Lola te wurgen.
Hast du denn? Ik heb toch niets gedaan. Wat wil je dan van mij?
Maar Mazeppa en anderen weten hem te overmeesteren en binden hem vast in een dwangbuis. Later die avond wordt de professor door de directeur uit medelijden losgemaakt. Terwijl Lola haar lijflied, Ich bin von Kopf bis Fuß, weer zingt, gaat de professor eenzaam door donkere straten naar het oude gymnasium. Op zijn laatste krachten loopt hij door de donkere stad. Eenmaal aangekomen bij de school, loopt hij in een rechte lijn naar zijn oude klaslokaal. Afgewezen, vernederd en berooid, sterft hij. Terwijl hij met twee handen stevig het bureau vasthoudt waaraan hij ooit les gaf.
Hello, Beaky, hello, Beaky.
I wanna love you, baby, baby, really wanna love you. I wanna love you, I wanna love you. I wanna love you, I wanna love you. I wanna love you, I wanna love you. I wanna give you a kiss and I'll give you a squeeze. Hug you till you're weak in the knees. I'm gonna tell you, baby, what's in store. And when I kiss you, you'll beg for more. I wanna love you, I wanna love you. I wanna love you, I wanna love you. I wanna love you, I wanna love you. I wanna love, 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 I wanna love you, baby.
We zijn weer terug op school. In opmaat naar een middelbare schoolreunie bezoek ik na vele jaren weer eens schoolbank.nl. Na wat gehannes met verouderde inloggegevens kom ik, doordat ik ooit mijn schoolhistorie heb ingevoerd, terecht in een carrousel van klassenfoto's uit mijn schoolgaande jaren. Al swipend zoek ik naar die van mijn eigen klasse, totdat ik onverwacht tot stilstand kom bij eentje van een voor mij onbekende klas. De foto is behoorlijk onscherp, maar ik zie het toch goed. Daar is ze. Wat ben ik? 16 misschien? Ik zit in de aula en daar passeert ze. Een meisje zo mooi, zo elegant als een engel. De bliksem slaat weer in. Wat een schoonheid. Ik vermoed dat ze een jaar of twee jonger is en in een lagere klas zit. Ik heb haar nog nooit eerder gezien. De bel gaat, de meute leerlingen komt in beweging en ik verlies haar uit het oog. De dagen daarna kijk ik rond of ik haar weer zie. Waar leeftijdsgenoten de eerste schreden zetten op het liefdespad en naar links en rechts de eerste romances ontstaan, ben ik zelf zo bleu als wat. Ondanks een grote mond voel ik me, vooral naar meisjes, ongelooflijk verlegen. Ik praat wel gezellig met ze, maar ik durf het me niet in mijn hoofd te halen dat een meisje mij misschien ook wel leuk zou kunnen vinden. Dus blijft het bij puberale dagdromen. Meisjes zijn een soort hemelse wezens, een beeld gecreëerd door te veel boeken uit de romantiek en suikerzoete films uit de gloriejaren van Hollywood.
And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven.
Zaken waar ik graag in wegzwijmel, maar die absoluut niet cool zijn en die ik daarom maar wijselijk voor mezelf houd. Af en toe zie ik haar weer lopen. En ondanks dat ik haar nog nooit heb horen praten en geen idee heb wie of wat ze is, gaat telkens als ik haar zie mijn hart sneller kloppen. De dwepende puber heeft het er maar zwaar mee. Ik doe mijn best om het niet te laten opvallen. Niet staren, ik neem mijn vriend Ben in vertrouwen en vraag of hij ook een stille liefde heeft. We kunnen elkaar een hand geven en bedenken een geheime taal om het erover te hebben zonder dat het bij klasgenoten opvalt. Ben, die waanzinnig goed kan tekenen, samen schrijven we voor de schoolkrant, maakt een prachtige omslag voor mijn schoolagenda waar onze geheimen symbolisch in verwerkt zitten. We benaderen een jongetje in een lagere klas als spion om erachter te komen hoe ze heet en waar ze woont. Zo leren we ook dat ze niet zo lang geleden is verhuisd. Ik kan me er nu helemaal niks meer bij voorstellen dat ik niet gewoon een praatje aanknoopte, erachter zou komen dat ze misschien helemaal niet zo goddelijk zou zijn of dat die 2 jaar verschil veel te veel was op die leeftijd. Maar nee, de fantasie werd verder opgetuigd. Ben en ik bedenken hoe we een signaal zouden kunnen afgeven zonder onszelf te ontmaskeren. Dus gaan we 's avonds laat naar haar oude straat waar we het straatnaambordje van een lantaarnpaal afschroeven. Om een dag later opnieuw op Ben's schouders te klimmen om hetzelfde te doen met het bord in haar nieuwe straat en die om te wisselen met dat van haar oude straat. Dat zou haar toch wel aan het denken zetten. Nee, we gebruikten geen pilletjes. Ben herinnert zich ook nog dat we vervolgens hebben gebeld met het streekblad om te melden dat het zo raar was dat er een verkeerd bordje in de straat hing. Er zijn nog foto's van Ben en mij, genomen op mijn jongenskamer, waar we om de beurt met het naambordje van haar straat poseren. Een poosje later zit ik in de aula. Ik weet niet meer of ik er alleen zat of met Ben. Daar is ze, samen met een vriendin. Wat zullen we nou krijgen? Ze komt met een vrolijk gezicht recht op mij afgelopen. Vlak voor me blijft ze staan.
Rare snijboon.
Haar vriendin en zij barsten in lachen uit om vervolgens snel weg te lopen. Mijn bloed stopt met stromen en ik wil ter plekke in het niets verdwijnen. De dwepende puberziel lijdt ondraaglijke pijn. Kwetsbare pubers worden groot en kunnen lachen om de dagdromerijen in hun vorig leven. Het door mij geadoreerde onbekende meisje vervaagde en werd uiteindelijk vergeten. Totdat ik door die onverwachte foto opeens weer 16 ben en kan invoelen wie ik was, wat ik voelde. Mooie aanleiding om er een schilderijtje aan te wijden. Ik bedenk me dat ze vast thuis heeft verteld dat er een jongen uit een hogere klas vaak naar haar keek en dat haar vader of moeder toen heeft gezegd dat ze maar gewoon een rare snijboom moest noemen. Want zelfs midden jaren 70 was dat al behoorlijk archaïs taalgebruik. Ik kijk nog een keertje met een glimlach naar de foto en denk met vertedering aan puber Jan. Ik zeg tegen hem dat echt alles goed komt en dat er geen mooiere geuzennaam bestaat dan rare snijboom. Terug naar De Blauwe Engel. Nog in de ban van de film leg ik oude 78 toerenplaten van Marlene Dietrich op de draaitafel. Het centrale lied van Lola uit de film Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt werd, nadat de film klaar was, ook op plaat uitgebracht om vervolgens wereldwijd een enorme hit te worden. Het zou voor altijd het lijflied van Marlene blijven.
Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn die
Ondertussen speelt er in onze tijd van alles over het nieuwe fenomeen AI, Artificial Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. ChatGPT heeft net zijn intrede gedaan en in de slipstream daarvan komen er allerlei apps waarmee je zowel video als audio kunt manipuleren. Er wordt van alle kanten gewaarschuwd voor deepfake toepassingen. Nieuwsgierig geworden kijk ik op internet naar eenvoudige toepassingen en kom terecht bij een app waarmee je stemmen kunt losmaken van muziek. Zou het echt werken? Ik neem de 78 toerenplaat van Marlene's Ich bin von Kopf bis Fuß en neem de proef op de som. Op de plaatversie zit in tegenstelling tot de filmversie een parlando, een gesproken stuk, om zo het nummer op te rekken naar de in die tijd benodigde 3 minuten voor een plaatopname. Luister maar.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht.
Ik maak met de app de muziek ervan los.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht.
En vervolgens probeer ik het resultaat wat op te pimpen.
Das ist, was soll ich machen? Meine Natur, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
Wat zou het gaaf zijn als ik zelf een nieuw nummer zou maken waarin ik Marlene als Lola Lola zou kunnen opvoeren. Ik ga aan de slag en schrijf een tekst vanuit het perspectief van de man die als een blok valt voor een vrouw die hij eigenlijk nauwelijks kent. Denk aan Jan als rare snijboon. Denk aan de professor en zijn liefde voor Lola Lola.
Is this love real or my imagination?
Vervolgens vraag ik aan mijn vrouw Petra, die geboren en getogen Duitse is, om een tekst in het Duits te schrijven vanuit het perspectief van de vrouw die geconfronteerd wordt met die geprojecteerde verliefdheid van een man. Dat leidt tot het volgende.
Dunkel en licht, wer kan mijn schatten zien?
Ik heb jou toen gevraagd, kan jij in het Duits eigenlijk de kant van die vrouw bezingen? En hoe ingewikkeld was dat? Snapte je gelijk wat ik bedoelde toen ik dat vroeg?
Nou ja, het ging over iemand die cool is geworden door dingen die gebeurd zijn. Iemand die zegt, ik hoef niemand meer. Je ziet mij ook helemaal niet goed. Je kunt niks voor mij betekenen. Dus zo de mythe erop met je romantische liefde. Dat is niet wat ik wil en wat ik nodig heb. En dat had ik wel vrij snel. Dacht ik, dat is mooi om het zo aan te vliegen. En dat was gewoon in het Duits wel even heel erg zoeken naar de woorden. En dat was ook best wel een heel ingewikkeld ritme wat het liedje had. Ondanks dat het niet hoefde te rijmen, was het wel even zoeken.
Was denkst du denn, wo ich jetzt steh? Und welches Teil vom Puzzle ich verloren hab?
Maar ik denk wel dat het idee van dat je die twee tegenover elkaar stelde, dat jou ook wel meteen aansprak. En ik dacht, dit moet natuurlijk niet een liefdesverhaal worden, want dat is het niet. Nou, dat.
Ja, het is iets anders dan zeg maar de insteek van de Blauwe Engel. Want daarbij ging het voor een deel die Lola Lola uit de film. Dat is natuurlijk een opportuniste. Die maakt gewoon gebruik van die oude vent. Maar ze heeft ook wel sympathie voor hem. Maar hij is ook niet echt wat waard voor hem. Daar heb jij niet voor gekozen.
Nee, ik denk dat dit verhaal veel eerlijker is zoals het nu in het lied is. Dat is gewoon eigenlijk vrij direct. Jouw liefde is gewoon een illusie. En die ga ik nooit beantwoorden. Want jij kunt mij nooit geven wat ik zoek, wat ik nodig heb. Omdat je dat gewoon niet ziet. Jij ziet alleen mijn buitenkant. Je wil helemaal niet verder kijken.
Ja, nou ben ik natuurlijk nieuwsgierig als jouw man. Of daar autobiografische trekjes in die tekst zitten.
Nou, ik denk, ik zou niet zo fel zijn als ik het nu in het couplet heb geschreven. Ik had wel eens vaker dat mensen verliefd op me werden en dat ik dan heel ingewikkeld vond. Omdat je kan beter direct duidelijk zijn, dat gaat hem echt niet worden en daar ben ik niet zo goed in. Nee, dus dat is niet autobiografisch. En andersom, ja, nee, ik was vaak verliefd zonder dat de liefde op wat voor manier dan ook beantwoord werd. Nee.
Dus die geprojecteerde liefde, die herken je wel?
Zeker, zeker.
En hoe uitte zich dat? Kan je daar nog een herinnering van ophalen?
Nou ja, het rare is dat het ook natuurlijk een patroon wat veel mensen zullen herkennen. Er waren best wat mannen verliefd op mij, waar ik dan niet verliefd op werd. En ik werd dan weer verliefd op mannen die voor mij totaal onbereikbaar waren, om heel diverse redenen. Dus dat was natuurlijk ook een beetje veilig, want dan kan je eindeloos zwijmelen zonder dat je er echt voor hoeft te gaan.
Is dat de kern van zo'n liefde? De veiligheid, dat je het zelf helemaal kunt creëren?
Nee, want je wil eigenlijk ook wel dat het realiteit wordt. En dat ik heb echt soms na jarenlang dat ik echt op iemand verliefd was en dacht, ik wil echt heel graag dat het gebeurt en dat diegene me ziet en dat er iets bij uitkomt. Maar dat was Ik was heel loyaal tegenover mijn eigen niet bereikbare liefde, zeg maar. Dat kon eindeloos door emmeren, werkelijk.
En hoe uitte zich dat? Wat deed je dan naar zo iemand toe?
Het grappige is, wat ik bijvoorbeeld deed, ik woonde nog niet zo lang in Amsterdam en ik had geen warm water in mijn soort een of ander kraakpand. Dus ik zat heel veel, ik zat ook op dansles. Ik deed heel veel jazzdance en klassieke dans en gewoon voor de lol. Ik was daar helemaal niet goed in. Maar het voordeel was ook dat ik daar altijd kon douchen. Dus ik nam heel veel sport- en danslessen. En toen werd ik echt heel erg verliefd op een van de leraren. En daar raakte ik ook goed mee bevriend. Dat is zo grappig. Dus we werden best wel goede vrienden. Ook al was een stuk ouder. Want ik had ook een flink vadercomplex in die tijd nog. En hij hielp me met heel veel dingen. Ik was nog niet zo lang in Nederland. Dus hij was echt zo'n soort vaderlijke vriend. Ik was echt stapelverliefd op hem werkelijk. En hij vertelde me jaren later dat hij dat nooit door had. Nooit. En ik dacht, oh, dit is ook wel grappig. Want ik dacht dat het een soort schreeuwende letters boven mijn hoofd stond. Sterker nog, hij dacht ook uiteindelijk dat ik lesbisch was. maar goed, het uitte zich bijvoorbeeld. Dan had ik een balletles bij hem genomen. En dan was die les al lang klaar. Maar dan wist ik dat hij daarna nog een les gaf. En daarna ging hij dan naar huis rijden. En dan stond ik gewoon echt letterlijk een uur bij de tramhalte. En nam de tram niet. Want ik dacht, straks rijdt hij langs. En dan ziet hij mij. En dan stopt hij meteen. Misschien dan zegt hij of ik een lift wil hebben. En dan gaan we gewoon zoenen. Daar had ik helemaal, was ik dat dacht, dat gaat het gewoon worden. Maar nee, ik zag hem ook wel regelmatig langsrijden. Ik heb er echt uren voor mijn leven gestaan aan die tramhalte. En dan zag hij me natuurlijk niet van, ja, dat was midden in de stad. Het was druk van de mensen en dan reed hij gewoon langs. En oh, mijn hart deed dan zeer. Dan ging ik gewoon echt heel chagrijnig naar huis. Ik ben toch een ongelofelijke muts ook.
And still I fall in love too easily. I fall in love too fast.
Poëzie van Remco Kampert. Van mooie poëzie heb ik nooit zo erg gehouden. Tenzij je niet merkte dat ze mooi was. Zoals snel het licht dat schampt langs een spoorrail. Of de sneeuwvlok die smelt op de straatsteen. Maar verder heb ik van mooie poëzie nooit zo erg gehouden. Tenzij ze heel mooi was, zoals toen je op de tramhalte stond en ik je zag in het voorbijgaan.
De abstractie van die liefde maakt het ook mooi. Want wat er namelijk gebeurde vele jaren later, is het er wel van gekomen. Toen we bleven altijd bevriend. En op een gegeven moment dacht ik, nou moet het ook een keer moet het met elkaar doen. En we hadden al gezoend en zo. En dat was allemaal wel leuk en gezellig. Maar op geen enkele manier die ongelofelijke suikerzoete liefde. En wat ik dan voor me zag, dat... Ja, het was gewoon leuk. Maar ik dacht ook, dat moet een keer gebeuren. En dan weet je het ook. En daarna bleven we ook vrienden. Dus het is gewoon echt een dierbare vriend gebleven. Niet dat we elkaar vaak nog zien of zagen. Maar ik denk soms de betovering van een onbeantwoorde liefde ligt juist daarin. Want jij vult het gewoon in op de meest mooie manier. Waar de realiteit vaak helemaal niks mee te maken heeft.
Ongeveer tegelijkertijd met de opname van de film Der Blauwe Engel in 1930 speelde er in het van creativiteit bruisende Berlijn een andere sensatie. Die drei Groschen Oper.
En der Heibisch, der hat Zähne. En die trägt er im Gesicht.
Oftewel de Drie Stuivers Opera. Een regelrechte theaterhit waarin de kapitalistische decadentie van die tijd werd aangeklaagd. Geschreven door twee jonge talenten. De politiek links geëngageerde schrijver Bertolt Brecht, die je hier ook hoort zingen, en de avant-gardistische componist Kurt Weill. Het stuk speelt zich af in de Londense onderwereld, die model staat voor het kapitalisme. In 1931 zou het theaterstuk verfilmd worden en bijna net zo beroemd worden als Der Blauwe Engel. Het bekendste nummer uit het stuk was Maggie Messer, oftewel Mac the Knife, wat je hier hoort. Een van de hoofdrollen in zowel de theaterversie als de film is voor Lotte Lenya. Ze was niet alleen de vrouw van componist Kurt Weill, maar ook zijn muze. Hij was vergelijkbaar gek op haar als professor Immanuel Raad op Lola Lola. En in het echte leven ging Lotte Lenya ook achter elkaar vreemd tot verdriet van Kurt Weill. Kurt Weill overleed relatief jong en in late jaren had Lotte Lenya zo haar eigen kijk op hun relatie.
People sometimes had asked me, well, was it love at first sight? I think that's the silliest question of all questions, because nobody, I don't think so. I mean, you like a person, but you have to know him a little better before you. Love comes, it's a gradual growing thing. It's not just plunging and you can get a crush, that's something else. But if you talk about love, that takes a little time. And it came. So about 2 years later, we got married and were married until the day he died, 24 years.
Niet dus echt verliefdheid van Lotte voor Kurt, maar meer een beredeneerde liefde. Lotte's onderkoelde manier van zingen inspireerde ook Marlene, dus overeenkomsten genoeg met Der Blauwe Engel. In die Drei Groschenoper speelt Lotte Lenya de rol van de prostituee Jenny. Ze zingt het lied van zeerover Jenny, waarin zij droomt hoe een piratenschip de stad aan puin schiet, maar alleen haar spaart. De vrouw die door niemand werd aangekeken en alleen goed genoeg was om het gore werk voor de zogenaamde beter gesitueerde op te knappen. In dit droomlied neemt ze wraak op hen. Als de zeerovers aan haar vragen wie ze van de inwoners moeten doden, zegt Jenny: allemaal. En als de koppen van de gedode mensen rollen, dan roept Jenny: hopla!
En wenn dan der kop fällt, sage ich: hopla!
Ik ben altijd verzot geweest op dit nummer en kan het niet nalaten om ook Lotte Lenya's stem los te halen. Wat als ik nou haar hopla een prominente plek in het nieuwe liedje geef?
Hopla!
En misschien moet ik het nummer ook wel zo noemen als een kleine dadaïstische knipoog. Ik ga vol plezier aan de slag met de muziek. Als kers op de taart vraag ik aan een goede bekende van me, die in het harmonieorkest van een nabijgelegen dorp speelt, of ze een groepje blazers bereid kan vinden op het nummer mee te spelen. Uiteindelijk doen er 6 in totaal mee, 3 trombones, een trompet, een alt en een tenorsax. Ik schrijf een arrangement en huur voor de akoestiek hier in de Achterhoek de kapel Op het Rijsselt in Eefde af, waar we op een zaterdagmorgen de blaaspartijen opnemen. En dan is het tijd om naar Duitsland af te reizen. Lübeck, de pittoreske havenstad in Noord-Duitsland. Het had zomaar de plaats kunnen zijn waar Der Blauwe Engel zich bevindt. In het hart van deze eeuwenoude Hansestad met zijn kleine straatjes. De reden van mijn reisje is Hanna, met wie ik in het verleden in groepsverband muziek heb gemaakt. Ze woonde toen tijdelijk in Nederland. Hanna Prins heet ze voluit. Ze heeft muziek gestudeerd en heeft een werkelijk prachtige stem. Ze zong al eerder op een nummer van me op mijn debuutalbum. En toen ik haar vroeg of ze op Hopla met me wilde zingen en vervolgens haar de demo had gestuurd, zei ze gelijk ja. Ze woont en werkt tegenwoordig met man en zoon en een tweede kindje op komst in Lübeck, waar ze muziekles op het plaatselijk gymnasium geeft. De opnames vinden plaats in de prachtige studio van het Zentrum für Musikkultur, waar Hannes Mann Kio de scepter zwaait.
Dunkel und Licht, wer kann meine Schatten sehen? Niemand denn dein.
De studio zit in een massief stenen pand dat ooit als nazi-kazerne werd gebouwd. Voor de opnames gebruiken we een Duitse microfoon uit 1953 en later die dag maken we videoopnames voor de clip in een straatje waar, je gelooft het of niet, een kroeg zit met de naam Blauwer Engel. Hanna heeft die ontdekt. Als we nu nog niet in historische sferen zijn beland.
Nee, we nemen dat wat we schon hebben.
Weer thuis kan ik aan de eindmix beginnen. En dan is het zover. Hopla, is klaar. Dus, dames en heren, met blijdschap mag ik u aankondigen een lied over onbeantwoorde liefde, geïnspireerd op Der Blauwe Engel. Dit is Hopla.
Hopla!
I'm not asleep, I'm not awake, I'm somewhere in between, I must be dreaming. All is soft, all is clear, it seems like you are here while I am dreaming. Is this love real? As long as I keep my eyes closed, you stay with me, 'cause I will keep on dreaming.
Was denkst du denn, wo ich jetzt steh? Und welches Teil vom Puzzle ich verloren habe. Vage Worte, träge Träume, das ist sicher nicht, was ich verloren habe. Dunkel und Licht, wer kann meine Schatten sehen? Niemand, denn dein Blick ist leer und sieht nicht, was ich einstmals verloren
auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
Is het tijd geworden om Pakhuis Nostalgia weer te verlaten. Dus als jij zo vast naar buiten gaat, dan ruim ik nog even op. Alle onbeantwoorde liefdesverhalen mogen weer terug op de plank. En ik blijf hier ook nog even wat namijmeren. Ik zal ook wat afbeeldingen op de socials van Pakhuis Nostalgia zetten. Foto's van de verschillende onderdelen van deze podcast. Zoals natuurlijk Lola Lola, C. Räuber Jenny, foto's van mijn eerste communie en van het rare snijboonverhaal. Ga daarvoor op Instagram of Facebook naar Pakhuis Nostalgia. Het nummer Hopla is te streamen op alle muziekplatforms, zoals Spotify en Apple Music. En de videoclip die kun je zien op YouTube. Al deze links vind je in de show notes van deze podcast. En je maakt me natuurlijk heel blij als je anderen wil attenderen op mijn podcast. En hem wat sterretjes wil geven in je podcast app. Doe voorzichtig op de trap. En bedenk, verliefdheid is op de eerste plaats een verslavende drug. Liefde is waar het echt om draait. Tot de volgende keer. Dag.
Een droom, gij dichter die gij zijt.